heb een gedicht van Hein Stufkens, Omgeborgenheid. Mogen mijn huis stevig staan als de tempel van Salomo. Mogen mijn huis herbergzaam zijn als de stal van Bethlehem. Mogen mijn huis een woonplaats zijn van vrede. Mogen mijn hof bloeien als een lusthof voor de Heer. En mogen twee engelen met vlammend zwaard mijn erf beschermen bij nacht en bij dag. Mogen boze gedachten en kwade geesten ver blijven van mijn tempel. Mogen goede gedachten mijn hart verblijden, talrijk als de sterren aan de hemel op het feest van Sint-Jan. Mogen Sint Maarten mij omhullen met zijn mantel van liefde. Mogen de heilige moeder Anna mij koesteren als haar dierbaarste kind. En mijn hemelse vader mij dragen in de palm van zijn hand. Van nu af, alle dagen, tot in eeuwigheid. Laatste zondag van het kerkelijk jaar. En daarop wordt doorgaans gedacht aan het laatste oordeel. Ik lees u voor uit de eerste brief van Petrus. Eigenlijk maar een heel klein stukje, maar een stukje wat wel bij deze laatste dagen van het oude kerkelijk jaar hoort. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laten het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe het dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles, tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat eigenlijk zelden gedaan, maar ik ben toch wel een fan van de Chassidische vertellingen van Buber. En daar had ik u wel vaker uit willen voorlezen. Maar dit is in elk geval een heel favoriet verhaal van mij. En dat gaat over Rabbi Susha van Hanipol. Rabbi Susha was een heel bijzondere leerling. Want toen hij op de rabbijnenschool zat, heeft hij eigenlijk bijna niets gehoord of niets geleerd. Want het eerste wat hij hoorde was de voorlezing uit de Torah en de Heer zeide. En daar was hij dan zo van onder de indruk dat hij uit de school wegrende en het bos inliep. En de hele tijd dacht en de Heer zeide en de Heer zeide en de Heer sprak. En dat vond hij zo geweldig en daar was hij zo van onder de indruk dat hij een heleboel andere dingen gewoon niet geleerd had. Het is een beetje een ondeugende, ongeleerde, niet geleerde en toch heel aardige rabbi. En dit verhaal is heel bijzonder. Het gaat over de ontvanger. Een man in de stad van Susha zag dat hij zeer arm was. En hij legde elke dag in het bedehuis een stuk van 20 schellingen in het etui van zijn gebedskleed, opdat hij zich en de zijnen in leven zou kunnen houden. Sindsdien nam de welstand van de man toe, van keer tot keer. Hoe meer hij bezat, des te meer hij gaf aan Susha, en hoe meer hij hem gaf, des te meer bezat hij. Eens herinnerde hij zich echter dat Susha een leerling was van de grote leermeester en kwam hem in de zin, als de gave aan de leerling al zo veelvuldig beloond wordt, wat een rijkdom zou dan over hem komen als hij de meester zelf zou begiftigen. Dus reisde hij naar Meseritz, waar de rabbi woonde, en bracht rabbi Beer van Meseritz met vele verzoeken ertoe een aanzienlijke gift van hem aan te nemen. Van dat ogenblik af verdween zijn welstand meer en meer, tot alle winst van de gezegende tijd weg was. Toen kwam hij in zijn droefenis bij rabbi Susha, vertelde hem alles en vroeg hem wat dit nu was. Hij had in mezelf gezegd dat de meester onmetelijk veel groter was dan hij. En Susha antwoordde hem: kijk, zolang je gaf en er niet naar keek aan wie je gaf, of het nu Susha was of een ander, zolang gaf God ook aan jou en keek niet wie je was. Maar toen je een edele en uitgezochte ontvanger begon op te zoeken, toen deed de eeuwige hetzelfde. Eigenlijk is het evangelie van deze zondag dus het verhaal van de vijf dwazen en de vijf verstandige meisjes. Maar het evangelie van de vorige zondag is ook een ernstig verhaal. Matteüs 25 vanaf vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. En dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting der wereld voor jullie bestemd was. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar me toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien en u te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en opgenomen? U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben we gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleedden me niet. Ik was ziek en ik zat in de gevangenis. En jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien of dorstig? Als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben we niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze geringste mensen niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Ik heb boven mijn overdenking geschreven: goed doen zonder het te weten. En tegelijk kom ik nog te spreken over de dag des oordeels. Of dat een dag is aan het eind van de tijd. Of dat dat toch op een andere manier gezien en beleefd kan worden. Ik denk dat ik een paar argumenten heb om het een beetje anders te proberen te zien. Het komt. Lieve mensen van de eeuwige, In het kort kwam mijn vorige overdenking hier erop neer dat ik gezegd heb, geloven is in wezen heel eenvoudig. En wat nu? Als het allemaal dan zo gemakkelijk is, waarom moeten we er dan toch telkens zoveel meer woorden aan besteden? Dat kunt u zich afvragen na mijn laatste optreden in uw midden. En een doorgewinterde spreker van de talen Kanaans, we hebben er tenminste één in ons midden, die zou dan zeggen, vanwege de hardigheid ons harten. Of dat bekend voorkomt, ik weet het niet, maar dat heeft Mozes ooit een keertje zelf gezegd. Dus omdat we zo koppig en hardnekkig doorgaan op onze oude wegen, en omdat we ze maar slecht kunnen afleren. Je bent er dus nog lang niet wanneer je stelt dat het allemaal gemakkelijk is. Onze koppigheid en onze hardigheid des harten, die zit ons toch wel een beetje in de weg. En daar wil ik het op een zekere manier over gaan hebben. Je kunt wel 's avonds in de spiegel kijken en je realiseren wat je gedaan hebt en wie je geworden bent voor de naaste en de toevallig andere die je hebt ontmoet. Maar dan, ben je er dan? Hoe denk je over jezelf en hoe denk je over anderen? Dat is een nuttige vraag om te stellen, nietwaar? Ooit, misschien heb ik het u wel eens verteld, maar ooit werd in het begin van de studie tandheelkunde aan de nieuwe studenten gevraagd. Twee vragen. Waarom ben je tandheelkunde gaan studeren? En waarom denk je dat die andere studenten van jou, die medestudenten, tandheelkunde zijn gaan studeren? Het antwoord op de eerste vraag was stevast als volgt. Omdat ik het fijn vind mensen te helpen bij het onderhouden van een belangrijk gereedschap om mee te kunnen eten. Een mooi en nobel antwoord. Het antwoord op de tweede vraag luidde meestal omdat ze veel geld willen verdienen. Kijk, daar heb je het nou. We dichten onszelf allemaal mooie en nobele motieven toe. Zeker als we erover moeten praten, dan zijn ze niet mooi genoeg bijna. En ongetwijfeld hebben we ook mooie en nobele motieven. Want we kunnen het mooi zeggen als het over onszelf gaat, nietwaar? Maar de motieven van anderen zullen wel minder goed en mogelijk laag bij de grond zijn. Mijn gedachte hierbij is dan al gauw, zijn we werkelijk die we willen zijn? Of zelfs wie we voorgeven te willen zijn? En valt dat met elkaar te rijmen wanneer we één en dezelfde adem de anderen toch laag bij de grondse ideeën toedichten? En zijn we dus vooral achterdochtig jegens anderen? En wat zegt dat dan weer over onszelf? En hoe komt het dat je zo stellig meent te weten dat de anderen het wel voor het geld zullen doen? Dat is al een klein voorbeeld daarvan dat het allemaal niet zo eenvoudig ligt. Je kunt jezelf een geweldige moeder vinden en ik hoop dat u dat ook vindt en dat u dat ook bent. Of een heel zorgzame vader. Maar zeggen je kinderen dat ook? Misschien ben je inmiddels als opa of oma wel heel erg ten goede veranderd en was je vroeger bij tijden niet te gebruiken of zelfs niet te pruimen. Ik noem maar wat voor de vuist weg. Maar weet je dat ook van jezelf? Bijvoorbeeld dat je in de loop van de tijd voldoende aardig bent opgeknapt, maar dat je eigenlijk eerst gewoon nog niet echt deugde. Ik zal het u niet zeggen. Ik weet het ook niet van u. Ik weet het hooguit een beetje van mezelf. En dat stemt me niet eens heel erg vrolijk, moet ik u zeggen. De vorige keer heb ik een half uitgesproken tegenstelling opgevoerd. Want aan de ene kant was het allemaal heel erg makkelijk, suggereerde ik met Mozes. Het is dichtbij en niet moeilijk. Maar tegelijk verbond ik goed doen met de achterloosheid van een topsporter of een topmuzikus die ver boven de stof staat. Nou ja, voordat we allemaal topsporters zijn en topmuzici, dat duurt nog even. Hoe zit dat? En dat ben ik u schuldig. Het inoefenen van de zaken op zo'n manier dat je het ongemerkt en vanzelfsprekend goed doet, dat is wel een dingetje. En die achterloosheid, ik heb er even over nagedacht, maar die is toch niet zo moeilijk. Dat ook weer niet, laat ik dat vooropstellen. Want die zie je bij de mensen die bij het oordeel geprezen worden. Wanneer hebben we u dan hongerig gezien en u te eten gegeven, dorstig en u te drinken gegeven? De achteloosheid zit hem hierin dat ze het niet eens weten dat ze het gedaan hebben. Ze waren vanzelfsprekend goed, zonder het met zoveel woorden te willen of zonder het zo met zoveel woorden te bedoelen. Wanneer je vanzelfsprekend en als het ware helemaal onbewust goed doet, dan weet je het ook niet. Het is geen vooropgezette bedoeling. Want wat is er namelijk aan de hand? Het is een leefwijze. Het is iets waar je gewoon niet buiten kunt. Het is als ademen. Het is als iedere routine waarmee je je dag comfortabel vult. Want als je over alles wat je gaat doen moet nadenken en het voor het eerst denkt te moeten uitvinden, dan ben je binnen een uur nog niet eens opgestaan. Want dan denk je van welke kleren ga ik zoeken en waar ga ik ze nou zoeken vandaag? Oh, daar, ja, in de kast, ja. Nou, dat wordt een hopeloos moeilijke toestand. Het gebeurt gewoon, in feite. Het is een dagdagelijkse handeling waarvan je alleen soms, wanneer je je afvraagt, heb ik het nou echt gedaan, bewust wordt. Maar inderdaad, je hebt het al lang gedaan, als routine. Zoals ik noem maar een klein voorbeeldje, zoals ik na het douchen altijd eerst mijn rechterarm afdroog met mijn linkerhand en daarna pas de linkerarm met de rechterhand. Altijd in die volgorde, dat gaat automatisch, ik doe het nooit anders, ik denk er niet bij na. Ik weet het toevallig omdat ik eens een keer ging nadenken over mijn routines en dan zie ik, oh ja, dat doe ik zo. En zo zult u honderden routines hebben. En nou denk ik zomaar dat geloven eigenlijk een soort routine mag worden. Ja, ik weet het dus toevallig omdat wanneer iemand naar zou vragen, dat doet niemand, even daar gelaten. Maar het gaat vanzelf, het gaat allemaal in die volgorde. En zo kunt u bij zichzelf ook vast een heleboel routines aanwijzen die zo vanzelfsprekend zijn en die allemaal nuttig zijn om het leven comfortabel en makkelijk te maken. Het is goed om routines te hebben, want anders sta je de hele dag na te denken over wat je nu ook alweer gaat doen. Dan schiet het niet op. En kijk, in dat verhaal van de ontvanger van Rabbi Susha, daar wordt het anders. Als je bedoelingen gaat ontwikkelen, dat merkte die weldoener van Rabbi Susha. Toen hij het hoger opzocht, bij een nog meer waardige ontvanger voor zijn goede gaven, toen deed de eeuwige, geprezen bij zijn naam, precies hetzelfde. En daarom zei Susha tegen hem, zolang je gaf en er niet naar keek wie je gaf, of het nou Susha was of iemand anders, zolang gaf ook de eeuwige aan jou en keek niet wie je was. Maar obee, als je gaat berekenen, geven uit berekening leidt tot niets dan armoe. Dan wordt je leven gevormd, en dat kunt u goed onthouden, denk ik, dan wordt je leven gevormd op basis van een verdienmodel. Populair woord tegenwoordig, maar dan wordt je leven als het ware een verdienmodel. En dat is de bijl aan de wortel van alle christelijke moraal, van alle goeddoen überhaupt. Ja, en dat hangt samen met een misverstand. Namelijk dat christen zijn een doel heeft. Het doel namelijk om door een godvruchtig leven uiteindelijk in de hemel te komen. Niets is minder waar. Ik hoop maar dat ik u niet beroof van alweer een traditionele illusie. Onze plek is niet in de hemel, nu niet en nooit niet. Overigens, wat mij betreft, als u dat graag wilt blijven geloven, u bent daar zeer welkom. En Petrus staat vast bij de deur om me op te vangen. Maar onze plek is vooral hier op aarde. Het godvruchtig leven, christen zijn, is een doel op zich. Zoals ik al zei, een manier van leven, een wijze van ademen. Het heeft geen ander doel dan zichzelf. Het is geen verdienmodel, ik zeg het nog maar eens. Het zijn geen goede werken, zoals wij oude standvastige protestanten wel weten, dat het in de katholieke kerk eraan toe ging. Vroeger althans. En het oordeel? het laatste oordeel, in hoofdletters, ooit, aan het eind der tijden, werd altijd gezegd. Ik moet u zeggen, het is een prachtig en indrukwekkend tafereel. Je ziet het helemaal voor je, een gouden zaal van de koning. En met alle hofhouding eromheen en dan allemaal mensen die ter linker en ter rechterzijde worden neergezet. Een koning met een hofhouding die afrekening houdt met zijn onderdanen. Het is een tafereel. Het is een beeldspraak die een gegeven uit het dagelijks leven van koningen en onderdanen oppakt om er een psychische waarheid mee onder woorden te brengen. En die is, jij, u en ik, wij horen rekenschap af te leggen van wat we zijn. Van wie we geweest zijn en wie we hebben willen zijn. Dat is de psychische waarheid. Het tafereel is de uitbeelding ervan, het plaatje. Maar het plaatje is niet de betekenis zelf. Het plaatje draagt de betekenis, je hoort rekenschap af te leggen. En wie het plaatje voor de werkelijkheid houdt, die heeft er niets van begrepen. Laten we voor het gemak ook nog de boekhouding van de koning erbij halen. Over een anderhalve week is het Sinterklaas. Wat moet er niet geweldig veel geschreven staan in die boeken? En wat vragen de kinderen zich toch altijd af, waarom staat mijn naam in het boek van Sinterklaas? Het grote boek van Sinterklaas, lieve mensen, is helemaal niets vergeleken bij de boekhouding die de eeuwige erop na moet houden. Maar ook dat boek, het is een plaatje. Het is niet de betekenis zelf. Het gaat erom dat je rekenschap aflegt. En ik hoef u nauwelijks te vertellen, uw geweten is al één grote dagelijkse oefening in afrekening. Dagelijkse, of liever misschien wel nachtelijke afrekening. Alles wat u in uw dromen lastig valt, of het nu de collega is die u in de steek gelaten heeft, of dat kleine knoeierijtje in de boeken waar u mee weggekomen bent, de bijna fout die het bedrijf veel geld ging kosten en op het laatste moment hersteld is, oei, de ruzie die je niet hebt kunnen bijleggen en die nog altijd maar doorsuddert. Alles wat in je leven niet lekker ging en niet lekker gaat. Het komt spoken, het komt voorbij in je dromen. En reken maar dat het zich allemaal laat gelden. Je hebt er geen verweer tegen, ook al is je geweten zo schoon als de witte was gewassen na Omo. Je hebt er niks aan, het komt toch voorbij. Zelfs al was het niet echt fout gegaan, ook alles wat bijna fout ging, kan je alsnog verontrusten. Soms heel ongerust, ongericht en soms ook heel ten onrechte. Maar het komt allemaal langs in je dromen. De zorgen die je gemaakt hebt, de angsten waaronder je leed en lijdt. Echt waar, alles komt langs. Soms is het niet prettig een geweten te hebben, ook al heb je een schoon geweten. Dromen doe je toch. En er zijn wel mensen die zeggen, nee hoor, ik droom niet. Maar we dromen allemaal. Misschien hebben de zuiveren onder ons, de zuiveren van hart, er minder last van. Gefeliciteerd. Maar dromen doen we echt allemaal. Ons geweten klaagt ons niet altijd aan, maar het roept ons ter verantwoording. Houd er maar rekening mee en weet zelf wel hoe het zit. En dat houdt gewoon in dat het oordeel iedere dag of iedere nacht plaatsvindt. En dat is maar goed ook. Waar zouden we zijn zonder een geweten? U weet dat ik geschreven heb in de app van de christendommelijkheid. Dat is een beetje een onaangenaam woord. Dat heb ik niet zelf bedacht. Het is ooit bedacht door een theoloog in de 50e, 60e jaren. Maar ik heb het altijd graag onthouden. Christendommelijkheid, dat is toch dat aspect van het christendom dat telkens een beetje naast zit. Er zitten wat onaangename trekjes in van mij. Ik ben ook een beetje een pestkop, maar dat moet u dan maar voor lief nemen. De leer van de laatste dingen is als zoveel in het denken over het geloof gelegd over het denkbeeldige rooster van de tijd. Aan het begin staat de schepping van God en de mensen en de wereld die begint. En aan het eind, daar staat het laatste oordeel. Een slotgebeuren dat ons heel erg bang moet maken. En hier speelt volgens mij de historische, ik zou bijna zeggen de historiserende opvatting van het christendom een grote rol. Alsof alles een plaats heeft in een denkbeeldige, doorgaande, geschiedkundige lijn. De geschiedenis van God, begonnen bij de schepping en haar voltooiing in het laatste der dagen. En dat is volgens mij een misvatting. Er is wel wat geschiedenisachtigs te vinden in de Bijbel. Maar de boeken die wij opvatten als geschiedenis, met name Richteren, Jozua en de koningen en dergelijke, die zijn geschreven, dat zeggen de Joden nog altijd, als profetische boeken. Het zijn profetische boeken. Het is geen gerealiseerde en voldongen geschiedenis. Het is profetie. Zo kan het worden als we doen wat Mozes gezegd heeft. Wat Mozes en de profeten gezegd hebben. Maar we zijn er nog ver vandaan. Het is profetie en geen geschiedenis. Kort gezegd, de Bijbel is ook geen geschiedenisboek. Laten we ermee ophouden alles van de Bijbel te lezen als een soort voldongen geschiedenis van en over anderen. Ieder Bijbelverhaal is een open verhaal. Het is onaf. Het vraagt aan de toehoorder: jij, wat doe jij in het verhaal? Hoe stel jij je op in dat verhaal? Want het belangrijkste van dat onaffe verhaal is dat wij deelnemers en medespelers zullen worden in het verhaal. It's not about them, it's about you, stupid. En het gaat niet over morgen of ooit, het gaat over vandaag. En het woord christendommelijkheid gebruik ik daarom in onaangename zin voor die in mijn ogen hardnekkige christenen, daar heb je de hardnekkigheid, die de historische misvatting koesteren en die de Bijbel geschiedenisboek van en over anderen vinden. Ik noem dat historisme. En zo staan die christenen een beter begrip en een beter gebruik van alle Bijbelverhalen in de weg. Zo staan ze vooral zichzelf in de weg om medespeler en deelnemer te worden in ieder Bijbelverhaal. Geen enkel Bijbelverhaal gaat alleen over anderen. Ieder Bijbelverhaal gaat over u en mij. Het gaat altijd over ons. En daarom zeg ik nog maar een keer, omdat het zo lekker bekt: it's not about them, it's about you, stupid. Nou, het is niet zo aardig om lelijk tegen u te doen, maar u begrijpt wel dat ik u niet op het oog heb. Ik hoop maar dat u hierin mij durft te volgen. En het gaat niet over morgen of ooit. Het gaat over vandaag. Niks anders. Dat het zo mag zijn. Amen.